Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Vers 19. Geef mij uw zoon, zei Elia. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had. En legde hem op zijn eigen bed. En toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mijn gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit en daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden, de levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. En toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Amen. Vandaag zou ik graag tot u willen spreken, een boodschap met als titel: een recept voor een opwekking. Een recept voor een opwekking. Halleluja. Nu, er zijn verschillende recepten mogelijk om tot een opwekking te komen. Opwekking betekent het opwekken van iets dat voorheen levend was, maar nu ofwel dood is ofwel in slaap gedommeld. Opwekking is dus het opwekken van iets dat voorheen levend was, zoals in dit verhaal het kind, maar dat nu in slaap gedommeld is of nog erger dood is. Nu, er zijn vele ingrediënten nodig wanneer we een opwekking willen ervaren in onze gemeentes, in ons land. Maar een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, is de werking van de Geest van God. En de kerk heeft een opdracht. U en ik hebben een opdracht. En dat is heen te gaan in de wereld, halleluja, te prediken de boodschap van Jezus Christus, te onderwijzen, leerlingen te maken, vergiffenis prediken, zieken opwekken, duivels bestraffen, tekenen en wonderen doen in zijn naam. Dat is de opdracht van de kerk. Wanneer de kerk zijn opdracht vervult, dan is er opwekking. Amen. Vooraleer we opwekking in de straten kunnen zien, vooraleer we opwekking in onze families kunnen zien, vooraleer we opwekking kunnen zien bij verloren zielen, zondaars die komen hier tot een altaar van bekering, moet de kerk worden opgewekt. Moet u en ik worden opgewekt. Want het is doorheen de kerk dat Jezus Christus de opwekking zal sturen. Als de kerk er niet voor klaar voor is, naar waar moeten de zielen dan gaan? Als de kerk er niet voor klaar is, kan God ons wel toevertrouwen met hongerige en dorstige gebroken zielen. Als de gemeente, het lichaam van Christus, niet opgewekt is, maar in een staat van slaperij zich bevindt, hoe gaan de mensen dan worden onderwezen? Hoe gaan de zondaars worden terechtgewezen? Hoe gaan zij bevrijding, hoop en leven vinden als het volk van God koud en lauw is tegenover de dingen waarover God warm is? Amen. Vele christenen willen een opwekking, maar ze willen niet de prijs ervoor betalen. Ik zal het nogmaals zeggen, vele mensen, ik denk iedereen in dit gebouw wil een opwekking zien. We zien niets liever dan dat deze stoelen allemaal gevuld worden en elke dag dat er nieuwe mensen komen en schreeuwen naar het altaar hun leven aan Jezus geven. Maar wil je de prijs ervoor betalen? Anderen, en dat is nog triestiger, willen gewoon geen opwekking. Zij zijn gewoon comfortabel in de positie die ze hebben gekregen. Zij zitten rustig in de kerk en doen gewoon hetgeen ze al lange tijd hebben gedaan. En dat is traditioneel kerkske spelen. Maar de kerk moet geen kerkske spelen. De kerk moet haar opdracht vervullen. En elke wedergeboren christen wordt opgeroepen om deze taak individueel en collectief te kunnen vervullen. Amen. Halleluja. En je moet niet denken dat ik tot u predik, ik predik ook tot mezelf. De leiders en de bediening van de gemeente zijn ervoor belast om de heiligen te onderwijzen in deze opdracht. Halleluja. Nu, laat me terugkomen naar mijn tekst. Ik heb mijn tekst, of mijn recept, heb ik gekregen uit het Oude Testament. We hebben juist daarnet de portie gelezen uit 1 Koning hoofdstuk 17, waar ik mijn recept tot opwekking uit wil halen. Maar laten we eens het begin van het hoofdstuk bestuderen, vanaf vers 2. Halleluja. Je ziet, je moet een beetje de context begrijpen en dan gaat het een grotere openbaring worden voor u. Halleluja, wanneer we verder gaan. In de tijd van Elia was er een droogte. Die droogte was het resultaat van Gods oordeel op de natie van Israël voor het niet uitvoeren en naleven van zijn wetten. Lange tijd, 3,5 jaar, had het niet geregend en het ging niet meer regenen totdat Elia zou zeggen dat het terug ging regenen. Voedsel raakte schaars. Er was niet veel water meer, er was niet veel eten meer. En God had doorheen zijn profeet gesproken, Elia, het zal niet meer regenen tot jij het zegt. En dan lezen we in vers 2. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Een stof, hè, dat de Heer vogels stuurt met een lunchpakket. Halleluja. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit ten oosten van de Jordaan. En de raven bracht hem daar ochtends en s'avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. In heel het land is er droogte en schaarste. Maar de man van God wordt onderhouden door de schepping van God. Halleluja. Vers 7. Maar doordat het alsmaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Zelfs op de zegeningen van God na een tijd geraakte het droog. We hebben dat ook wel, zijn broeders en zusters. Er is een tijd van zegeningen dat je voelt dat de Heer bezig is. En dan na een tijd, een x-aantal maanden, ebt dat een beetje weg en wordt het precies terug droog. Wel, God wil nooit dat je in dezelfde plaats blijft te lang. Hij wil nooit dat je te gewoon geraakt aan wat hij heeft gegeven. Halleluja. Want dan ga je dat vanzelfsprekend nemen. Maar God wil steeds dat je verder gaat. En dus Elia die zat daar een tijdje. En het werd ineens terug droog. En hij zegt. De Heer in vers 8. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden. Ga naar Serafat. In de buurt van Sidon. En neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen. Om je van voedsel te voorzien. Dus Elia zat in een land onder oordeel van God. Het land zat onder een vloek. Maar God weet steeds degene te redden die trouw zijn aan hem. God weet steeds te voorzien in de behoefte van zij die op hem vertrouwen en hem gehoorzaam zijn. Amen. Zie, vandaag de dag ligt het land in een schaarste, in een droogte aan spirituele waarheid. Amen. Het land vandaag is onder een vloek. We zijn deze aarde om zeep aan het helpen. Onze zelfingenomenheid, ons kapitalisme, ons wraakzucht, ons geldzucht, ons bloedzucht eist zijn tol. Maar God is trouw aan zij die op hem vertrouwen en hem gehoorzamen. We lezen in deze passage dat de Heer de raven heeft opgedragen en daarna de weduwe heeft opgedragen. Halleluja. Als dat op was, het voedsel en het water, dan moest Elia naar Sarafat gaan, in de buurt van Sidon. Dat was een plaats ongeveer 160 kilometer van waar hij nu was. Dat was niet echt exact bekend terrein. Dat was zelfs niet in Israël, dat was op heidens terrein. Dus God draagt de man van God op, de God van Israël, amen, om buiten het land te gaan naar een vreemde plaats, naar een heidens volk, een volk dat niet God kent, om daar te voorzien te gaan worden in zijn behoeftes. Amen. Het is een plaats, broeders en zusters. Trouwens, de naam van die stad, Sarefat, betekent zuivering, loutering. Het is een plaats waar Elia meer gezuiverd ging worden. Meer nederig gemaakt ging worden. Elia had kunnen zeggen van, Heer, naar Sarafat, dat doe ik niet. Dat is buiten Israël, daar kom ik niet. Ik kom niet onder de heidenen. Ik kom niet onder zij die onrein zijn. Maar hij deed wat de Heer hem opdroeg. Hij zat in een plaats van zegeningen, maar de zegeningen droogden op. En het was tijd om verder te gaan naar het volgende niveau. Hij had kunnen kiezen, ofwel ga ik verder, ofwel blijf ik hier te mokken en te bokken en te koppen in mijn eigen droogte. Maar hij deed wat de Heer hem opdroeg. Want er was een weduwe, zegt de Bijbel, dat was opgedragen om hem van voedsel te voorzien. Lees even mee en onthoud het, wat de Heer hier zegt. Ik heb een weduwe daar opgedragen. Vers 10. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde nemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde die weduwe. Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, dit zegt Yahweh, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en oliekruik, en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Het mirakel geschiet. Mirakel geschiet. Maar daar wil ik niet op inzoomen vandaag. Er zijn al talloze, duizenden boodschappen gepredikt over deze passage alleen. Waar ik op wil inzoomen is het volgende. God zei, weet je nog dat ik zei, onthoud dat hij zei. God zei dat hij een weduwe had opgedragen om Elia te voorzien van voedsel. En hij komt dan in die stad Elia en hij komt die weduwe tegen, maar die weduwe weet van niks. Zij heeft niet van God gehoord. Ze heeft geen visioen of droom gehoord dat er een man van God ging aankomen en dat ze een taart moest bakken en in voedsel gaan voorzien voor Elia. Zij wist van niks, zij kende zelfs God niet eens. Het was een heidense stad, amen. En toch zei God dat hij een weduwe heeft opgedragen om hem in voedsel te voorzien. Broeders en zusters, God laat zijn kinderen niet in de steek. Hij heeft mensen die God niet eens kennen opgedragen, zonder dat ze het beseffen, om u te helpen. Om u te voorzien in uw behoeften. Zonder dat die mensen het zelfs beseffen. Zij zijn een pop in de handen van de Heer. De Heer is de Heer. Halleluja. Ze voeren de wil uit van God, omdat God nu eenmaal oppermachtig is. En hij weet hoe hij zijn kinderen moet redden uit brandende ovens. Halleluja. Halleluja. Als het moet, broeders en zusters, draagt hij ergens een weduwe op in een vreemd land om u te gaan voorzien van voedsel. Want hij heeft ergens mensen, hij heeft ergens mannen en vrouwen klaarstaan met een open hart, met een bereidwillig hart om te doen wat ze moeten doen, wat de man van God zegt dat ze moeten doen. Halleluja. Zij had kunnen zeggen, deze weduwe had kunnen zeggen van, hè, een taart gaan bakken voor u, eerst mij en mijn zoon. Wij komen eerst. En trekt jij uw plan maar. Maar zij deed wat de man van God had opgedragen. En als gevolg, halleluja, was er een zegening dat duurde tot het einde van de droogte. Deze weduwe is nu een ervaring rijker met de God van Israël. Met de schepper van de hemel en aarde. Maar een tijd later, en dan komen we helemaal terug naar het begin dat ik heb gelezen, vers 17. Een tijd later, diezelfde zoon die ze had, is nu ineens gestorven. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek en wel zo ernstig dat tenslotte, de Bijbel zegt, alle leven uit een week. Halleluja. Heb je dat ook al eens zo gehad, zo dat je het gevoel hebt dat al uw energie uit u aan het wijken is, dat je zo opstaat en dat je, of dat je geen goesting meer hebt, dat je precies voelt dat je dat je dood bent. Spiritueel dood. Je bent niet dood, maar je bent slap. Kijk naar je buur en zeg hem een recept voor opwekking. Halle, kom maar wakker. Een recept voor opwekking. Ik ben bezig over opwekking. Wat gaan we opwekking? Wel, haar zoon werd ziek en stierf. En de Bijbel zegt dat al het leven uit hem week. Leven in sommige gemeentes kan dood zijn. Het leven in sommige gemeentes kan soms dood zijn en wij zijn geen uitzondering, broeders en zusters. Halleluja. Het kan soms doods aanvoelen. Er kan soms een zieke geest aanwezig zijn, waardoor dat het leven uit de individuele leden van die gemeente gaat wijken. Het is alsof wat je ook mogen doen, wat je ook mag prediken, wat je ook mag zingen, het blijft stil aan de overkant en er komt gewoon geen doorbraak. Zielen komen binnen, maar ze blijven onaangeroerd. Niets kan ze bewegen tot bekering. God is niet actief in die gemeente en de kerk is dood en dringend heeft ze een opwekking nodig. We kunnen geen opwekking krijgen, broeders en zusters, door gewoon te doen de dingen zoals we ze altijd al hebben gedaan. Halleluja. Een paar liederen, een offerande, een lauwe preek, geen altaarroep en dan naar huis gaan op dezelfde wijze dat we zijn binnengekomen, gaat niet zorgen voor die opwekking dat God ons wil sturen, maar wij niet echt bereid zijn om te kunnen ontvangen. We worden niet geroepen om nog een nieuw liedje te zingen, om weer een nieuwe dienst te hebben, want dat gaat geen opwekking brengen. Dat is wat we moeten doen, maar het gaat niet echt opwekking brengen. We worden opgeroepen om de zieken te genezen, om duivels te bestraffen, om de doden te herrijzen. Niet alleen degene die hier de microfoon vast heeft en op het platform staat, maar iedereen, zegt de Bijbel, die gelooft, deze tekenen zullen hem volgen. Asarabashetalabosha. Maar wat gebeurt er in de meeste gemeentes? En ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar het kan hier gebeuren. Wat gebeurt er in de meeste gemeentes? Wij zijn er trouwens niet immuun voor, broeders en zusters. De zieken worden bestraft. De doden worden begraven. En de duivels worden herrezen. En het zou andersom moeten zijn. De zieken worden bestraft in plaats van dat ze worden genezen. Doden worden begraven in plaats van dat ze worden herrezen. En duivels worden herrezen in plaats van dat ze bestraft worden. Dat is niet de wil van God. Ik ben gisteren gaan prediken in de kerk in Ninoven. En er was een nieuwe zuster die binnenkwam. En ze had jarenlang ervaring, een leven in de spiritualiteit. Zij genas mensen, zij New Age dingen, zij had krachten, zei ze, ongelooflijk dat ze. Maar diep binnenin voelde ze altijd die leegte dat alleen maar God kan vullen. Maar nu had ze kennis gemaakt met Jezus. En ze was al 4 jaar en ze was naar verschillende gemeentes gegaan. En ze kwam naar een gemeente in Ninoven zelf, een evangelische gemeente. En ze vertelde haar verhaal dat ze bevrijd wilde worden van die duivelse geesten waarmee ze zich had ingelaten enzovoort. En de gemeente had simpelweg gezegd tegen haar, wij kunnen u hiermee niet helpen. Wij kunnen hier niet mee helpen. Zij geloofde niet meer dat de gave van de geest echt in werkt. Zij geloofde niet in het spreken van tongen in het openbaren. En zij drukte de geest naar beneden. En van armoede moest zij dan helemaal naar Nederland gaan. Van Ninoven naar Nederland. Kan je je inbeelden hoe ver dat is om daar een gemeente te zoeken die haar wel kon helpen. En ze werd dan uiteindelijk geholpen, prijs de Heer. Halleluja. Ik wil maar zeggen, broeders en zusters, de zieken worden bestraft. Wij kunnen u niet helpen. Dat mag niet over onze lippen komen. De doden worden begraven. Nee, we nemen het niet voor waarheid aan wanneer dat er een doodse geest hier heerst, broers en zusters. We moeten daartegen vechten tot we opwekking gaan vinden. Halleluja. Duivels mogen hier niet regeren. De Heer moet hier regeren. En dan kom ik eindelijk bij mijn recept. Want hopelijk heb ik u nu warm gemaakt en hongerig gemaakt, dat je denkt van, ik wil wakker gemaakt worden. Ik wil die opwekking. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Halleluja. Wel, mijn recept is uit deze passage. Hoe is de zoon opgewekt? Hoe is die dode zoon terug tot leven gekomen? Vers 19. Dit is wat Elia zegt. Geef mij uw zoon. Geef mij uw zoon. geef mij uw zoon, zei hij. En nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Hier komt mijn recept, broeders en zusters. Het eerste, recept nummer 1. Ja, ik ga je niet de Piet Huizentraat uithangen, maar toch, als je het kunt onthouden, onthoud puntje 1. Het eerste wat je moet doen voor opwekking te hebben, is de last van de mensen op je nemen. Elia zei, geef mij je zoon, ik draag hem naar boven. Met andere woorden, geef me je verdriet, geef me je zorgen, want ik weet een plaats waarnaar ik ze kan brengen. Ik ken iemand aan wie ik je last kan presenteren. We worden opgeroepen, puntje 1, om compassieus te zijn, om medelevend te zijn, om een last te dragen voor verloren zielen, voor de spirituele zombies, hè, die ronddwalen in onze maatschappij. En dat gaat tegendraads onze huidige maatschappij, want de wereld wordt meer en meer zelf ingenomen, meer en meer op zichzelf gericht. Zie dat jij het goed hebt. Zie dat je het zelf redt. Maakt niet uit wat een ander meemaakt of doormaakt, zeggen ze. Zie maar dat jij het goed hebt, is zowat het motto van de dag van vandaag. Christen mogen zich daardoor niet laten verleiden. Amen. We mogen ons niet daardoor laten verleiden, maar we moeten steeds in acht nemen en in het hart nemen de woorden van Jezus. Jezus die zei om onze naaste lief te hebben zoals we onszelf lief hebben. Zonder een last voor een verloren, dode maatschappij komt er geen opwekking. God gaat u niet helpen, God gaat de gemeente niet helpen als je daar zit met je schaduw. Interesseert me niet, als ik het maar goed heb. Hoe lang is het geleden sinds jij een echte last hebt gehad voor verloren zielen? Of misschien is het een betere vraag, heb je ooit een last gehad voor verloren zielen? Ben je te veel met je eigen bezig, dat je geen plaats meer hebt voor anderen? Zie, wanneer we te veel met onszelf bezig zijn, dan worden we een eiland. Een zout eiland. Dan krijgen we altijd maar binnen, maar geven we niks weg. Worden we droog. Dan worden we leeg. En ga je om het duur denken, wat heeft het leven nog voor zin? Het heeft geen zin als je alleen maar aan jezelf denkt. Je wordt gelukkig wanneer je anderen gaat helpen en gaat geven. Want dat is wat de Heer zegt. Amen. Gelukkiger zij die geven, dan zij die ontvangen. Halleluja. Halleluja. En zelfs de wereld begint dit te ontdekken. Mensen vinden hun geluk. Mensen worden gelukkiger wanneer ze zich gaan inzetten, belangeloos inzetten voor anderen. Halleluja. Hoeveel meer de gemeente van de Heer. Breng de lasten, de dode mensen, en zorgen bij diegene die ze kan opwekken. Ik zeg niet, en ik zet hier een grote disclaimer, ik zeg niet, breng de lasten naar uzelf en word er zelf ziek van. Amen? Breng de lasten niet bij uzelf, neem ze niet mee naar huis, ja, en word er zelf ziek en doods van. Ik zeg niet, breng de doden naar uw eigen huis en probeer ze zelf levend te maken. Veel hebben dat geprobeerd. Als je de last van de wereld op je gaat nemen en gaat alles en iedereen proberen te redden, te genezen en te helpen, ga je kapot gaan aan een burn-out. Je gaat kapot gaan aan een burn-out en Jezus kan jou ook niet meer gebruiken dan. En je moet dat verschil gaan leren van die last op je nemen en er te veel en aan de Heer geven en de Heer er verder mee laat doen wat Hij wil doen. Amen. Breng de doden bij diegene die ze kan opwekken. Breng de zieken naar diegene die ze kan genezen. Breng de gewonden naar hem die ze kan redden en verbinden. Halleluja. Dus ten eerste, we moeten compassieus zijn. We moeten compassieus zijn. Medelevend met zij. Je moet een hart hebben voor zij die Jezus niet kennen. Zij gaan naar de hel. Halleluja. Zij hebben een oordeel te wachten als wij het goede nieuws niet gaan verkondigen. Een bang oordeel, broeders en zusters. Een oordeel dat mij stond te wachten vooraleer ik de Heer kende. Oh, dank u Jezus. Halleluja. Dat op een dag dat iemand zei tegen mij, u moet opnieuw geboren worden of u kan het Koninkrijk van God niet binnenkomen. Dank de Heer. Dank de Heer dat u er bent. Halleluja. Nummer 2 dat Elia deed, als we opwekking willen zien, was zijn bed afstaan. Nou, altijd vers 19. Hij stond zijn bed af voor de dode jongen om op te liggen. Halleluja. Dat symbool, het bed, staat voor zijn eigen rust. Bed is het symbool voor rust. Amen. Hij legde hem op zijn eigen bed, in de kamer dat gereserveerd was voor Elia, leek de Elia de dode jongen op zijn eigen bed. Hij offerde zijn rust, zodat iemand anders kon rusten. Met andere woorden, hij gaf iets op van zijn eigen comfort, zodat het grotere doel, een mirakel van God, kon plaatsvinden. Hij gaf op, hij offerde iets van zichzelf, zodat het koninkrijk van God beter kon worden. Vandaag de dag is het moeilijk voor christenen. In deze westerse, materiële wereld om dingen op te geven. We zijn het zo gewoon om dingen te hebben dat we erdoor verzadigd worden. We leunen en steunen op materiële en op financiële zaken, zodat wanneer die dingen wegvallen, we in paniek geraken. En we weten niet eens hoe we moeten leunen op God. Op God die zegt, ik ben jouw redder, ik ben jouw voorziener voor alles. Met een last voor verloren zielen komt een offer van jezelf. Dit kan financieel zijn, dit kan tijd zijn, dit kan emotioneel zijn, dit kan luisteren naar wat een ander heeft te zeggen. Dit kan gehoorzaamheid zijn aan Gods wil, wat het ook is. Het doet pijn in het begin om iets op te geven, maar het brengt vruchten voort in het koninkrijk van God. Recept 2, halleluja, opgeven. Vers 20, recept nummer 3. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Het derde dat Elia deed om een opwekking te verkrijgen van die dode zoon, is de Heer aanroepen. Dit is niet zomaar, hey God, hier ben ik, hallo, ik heb een gebedsverzoek. Een deen heeft dat nodig en ik zit met tuin de problemen. Het zou tof zijn, moest jij dat oplossen. Dat is niet de Heer aanroepen. De Heer aanroepen is in gebed gaan en de Heer smeken door tranen en door kreuningen en verzuchtingen die woorden niet kunnen uitdrukken. Doorheen de Bijbel worden mensen aangespoord en aangemaand om hun hart uit te storten in gebed bij Hem. Want de Heer houdt van mensen met emoties en mensen die serieus zijn om hun God aan te raken. Niet zomaar eventjes een Kwik of een McDonald's binnen en buiten aan, maar die hebben gekozen, ik ga de Heer zoeken op mijn gezicht totdat Hij antwoord geeft. De Bijbel zegt, Hij is een beloner voor zij die Hem naarstig zoeken. Psalm 34, 18. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Niet de fluisteringen. Niet het gebed zo snel even. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Halleluja, dat ben ik. Dat ben ik. Psalm 57, vers 3. David, of de psalmist, ik weet niet wie de psalm heeft geschreven. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Ik roep tot God. Halleluja. Amen. Heb je dat ooit al eens gedaan, zo tot God geroepen? Ik heb het dat je wanhopig bent. En niemand, het kan u niet schelen of iemand ergens u hoort als je hem maar kan aanraken. De Klaagliederen, hoofdstuk 2, vers 18 en 19. En laat dit het thema zijn voor volgende week. Klaagliederen, hoofdstuk 2, vers 18 en 19. Amen. De naam van het boek zegt het al, Klaagliederen. Het is niet klagen en zagen zoals de meesten kennen, maar klagen, rouwen, uitroepen tot God, wil dat zeggen. 18, het hart van het volk schreeuwt tot de Heer. O muur van Sion, laat je tranen stromen als een rivier dag en nacht aan één stuk door. Gun je ogen geen rust. Vers 19, weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend, stort je hart uit als water ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar Hem op voor het leven van je kinderen die op elke straathoek van honger versmachten. Halleluja. Wij zouden die instelling moeten hebben. Moesten wij ooit een spirituele bril opkrijgen van de Heer. En zien hoe het eraan toe gaat in de straten. Hoe dat mensen als spiritueel zombies leeg en droog door het leven gaan. Dan zouden we deze vers ter harte nemen en je hart uitstorten als een water voorover zou van de Heer. En zeggen, Heer, heb genade. Heb genade met mij dat ik geen medelevend, compassieus hart heb, terwijl dat er duizenden aan het sterven zijn. Het is goed om emotioneel te zijn in je gebed. Laat de Heer zien wat er van binnen is. Mannen, je bent geen mietje wanneer je begint te wenen voor de Heer. Amen. Dat is niet alleen voor de vrouw. Hallo. Dat is ook voor de mannen. Amen. David was een man naar Gods eigen hart. Hè. En hij schreef passionele, halleluja, gedichten en psalmen dat zijn hart volledig blootlegde bij de Heer. Amen. Real men pray. Amen. Real men pray. Echte mannen bidden met een hart. Halleluja. Je bent niet groot wanneer je jezelf stoer kan houden en zeggen, mij krijgen ze niet kapot. En ik kan er niks aan mij laten zien. Nee, halleluja. De Heer houdt van een nederige man. Halleluja. Ik heb het niet over een vrouwelijke man. Ik heb het over een echte man die weet wat het is om de Heer aan te raken. Halleluja. Gebed is de sleutel tot een opwekking. Als er één ingrediënt is in de hele taart, dat de taart vorm geeft, halleluja, dan is het persoonlijk gebed. Na een last te verkrijgen voor verloren zielen en de nodige offers te willen maken, vertaalt zich dit in een gebed en het aanroepen naar God toe, naar boven toe. Nummer 4, en dat is mijn laatste ingrediënt, vers 21. Het is goed, je hebt een last. Je wil tijd, financiën vrijmaken voor het koninkrijk van God. Fantastisch. Nummer 3. Je hebt een persoonlijk gebedsleven met de Heer dat zich emotioneel uit in aanroepen tot Hem. En dan nummer 4, vers 21. Hij strekte zich 3 maal over het kind uit. Daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbeden. En de levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Het vierde, en het was pas na het vierde wat Elia deed. Halleluja. En toen gaf de Heer de levensadem terug in het kind en het kind werd opgewekt. Het vierde wat Elia deed was zichzelf strekken. 21, vers 21. Elia moet hebben gedacht na de eerste keer te hebben gebeden. Dat lukt hier niet. Ik heb gebeden, normaal is dat pam direct, dat werkt hier, maar het werkt hier niet. Ik heb gebeden, ik heb die last van die weduwe, dat kind op mijn schouders genomen. Ik heb mijn bed afgestaan, maar er gebeurt niks. Nu in plaats van, en dat is wat de meesten doen, ze geven op. Ze stoppen ermee met bidden. We denken van, oké, een volgende keer misschien. Hè. En ze trekken hun er zich verder niets meer van aan. Maar in plaats van dat te doen, Elia blijft proberen. Hij gaat verder dan wat hij al heeft gedaan. Hij strekt zichzelf, hij blijft proberen. Hij geeft niet op, tot 3 maal toe. Halleluja. Blijft hij bidden en blijft hij aanroepen met dezelfde woord. Heer mijn God, laat die levensadem terugkeren. Halleluja. Hij gaat verder dan wat hij al heeft gedaan. Halleluja. Want Elia weet dat de Heer een beloner is van zij die hem naarstig zoeken. Amen. Amen. Moest ik opgeven? De eerste keer dat God niet antwoordt, ja, dan was hier geen gemeente meer hoor. Ik heb al veel keer met een kansel aan de haak willen hangen. Ik heb al veel keer gezegd tegen mezelf, wat nut heeft dat nog om te prediken? Wat nut heeft dat nog om steeds uren en uren te spenderen in preken, bijeen te verzamelen, om het gezicht van de Heer te verzoeken? Wat nut heeft het nog, hè, komt die stem dan, die andere stem, om te prediken terwijl de mensen er zo lauw bij zitten? Wat nut heeft het nog? Maar het heeft wel nut. Het heeft wel nut. We moeten blijven doorgaan. We mogen niet ophouden. We moeten onszelf strekken, zelfs tot 3 maal toe. De Heer is trouw. Hij zal nooit de rechtvaardige verzaken. Hij zal nooit de rechtvaardige afvallen. Hij zal nooit degene in de steek laten die op Hem vertrouwen. Die Hem gehoorzamen. Oh, Jezus. Zien we nog geen opwekking? Hebben we nog geen opwekking? Gaan we stoppen? Blijf bidden. Blijf vasten. Blijf gehoorzamen. Blijf lachen naar nieuwe mensen. Blijf elke nieuwe mens begroeten alsof ze koningen zijn. Want ze zijn kostbaar in de ogen van God. Wie weet, de volgende dat binnenkomt is een Saulus. Dat zal veranderen in een Paulus. Amen. Elia gaf zichzelf in gebed. Maar dat was niet genoeg. Hij moest zijn eigen en zijn geven strekken. 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 Elke grote opwekking elke grote opwekking in de geschiedenis van de mens gebeurt wanneer mensen zich beginnen strekken buiten wat ze gewoon zijn. Ongewone, bovennatuurlijke dingen gebeurt wanneer de mens spiritueel ongewone dingen begint te doen. Halleluja. Atleten, voordat ze beginnen aan een bovenmenselijke, voor ons toch, bovenmenselijke prestatie. Atleten, vooraleer als ze hun lichaam op de pijnbank gaan leggen en alles eruit persen voor het behalen van een nieuw wereldrecord of gewoon een persoonlijk record. Wat ze eerst gaan doen is rekken, stretchen, zien dat alles opgewarmd is, want hun bewegingsmogelijkheden gaan vergroot worden wanneer ze hun wereldrecord willen verbreken. En dus ze moeten gestretched zijn. Halleluja. Vooraleer God machtige dingen kan doen doorheen ons, wil Hij zeker weten of we goed zijn voorbereid. Of we zijn opgewarmd, halleluja, en dat we hebben gestretched. Hij wil zien dat je niet zomaar opgeeft. Hij wil zien dat je geen McDonald's mentaliteit hebt. He? Ik heb iets besteld, ik wil dat het er in 5 minuten komt. En als het er niet komt, dan zoek ik een ander restaurant. Amen. Als het dat geval is, broers en zusters, dan is deze gemeente niet voor jou. Halleluja. Want de Heer wil een gemeente dat opgebouwd wordt met geduld en in volwassenheid, in maturiteit. Hij leert ons om verder te gaan, om jezelf te stretchen. Halleluja, halleluja. God is geen Sinterklaas. Dat je op je wenken bedient. Ja, in het begin van je wandel met de Heer. Fantastisch. Je praat tot de Heer, je bidt tot de Heer. Oh, Hij antwoordt. Halleluja. Maar daarna wil Hij dat we volwassener worden. God, halleluja, is geen Sinterklaas. Geef niet op. Blijf bidden, blijf vasten, ga door. Je bent jezelf alleen maar aan het rekken voor een grootse prestatie en werk in de Heer. Halleluja, halleluja. En ik eindig met dit. God zag het offer van Elia. God zag zijn smeekbeden en dan hoorde zijn gebed. En uiteindelijk wekte hij de jongen op. Halleluja. Vers 24. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik. Kijk, uw zoon leeft, zegt hij. Kijk, hij leeft. De adem is teruggekeerd. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent. En dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Beetje frappant, want ze heeft het mirakel van de olie en van het meel gezien. Maar nu was ze compleet overtuigd. De wereld zal zien wanneer je met de Heer wandelt. Wanneer de Heer met je spreekt. Wanneer er opwekking is in je leven. De wereld zal dit merken. Overal waar je komt, zal je een impact hebben. De gemeente zal heropleven en nieuwe zielen zullen gered worden van de eeuwige verdoemenis. Maar hiervoor moeten de ingrediënten aanwezig zijn in het gerecht om dit alles tot leven te brengen. Om die taart te doen laten rijzen. Halleluja. Oh, elk ingrediënt is nodig, broeders en zusters, om die opwekking die wij nodig hebben in deze gemeente. En ik maak u geen blaasjes wijs. Wij hebben een opwekking nodig in deze gemeente. Amen. Want de gemeente, deze gemeente, ik heb het niet over een ander, ik heb het over u. We zijn in een slaap aan het vallen. Amen. Je hebt het misschien nog niet gemerkt, maar stilaan, maar zeker ben je in het slaap aan het dommelen. En ik ben gekomen om te zeggen dat de Heer u wakker wil maken. Halleluja. En bij sommigen zal het een abrupte wakker geschudding worden. En anderen hoop ik en bid ik dat eruit zullen geraken uit hun slaap. Want we hebben gezien dat er te veel zijn afgevallen. Te veel hebben aanstoot genomen aan dingen waaraan ze eigenlijk geen aanstoot moesten nemen. Amen. Te veel zijn afgevallen. Te veel mensen zijn binnengekomen en weggegaan. Het moet gedaan zijn. Het moet genoeg zijn. Halleluja. Oh, halleluja Jezus. Dit is een goede gemeente, broeders en zusters. Dit is een goede gemeente. Halleluja. Maar we mogen niet toelaten dat we in slaap vallen. We moeten wakker geschud worden. Veel mensen hebben ons afgevallen. En ze zijn in de handen van de Heer. Maar het moet stoppen. Het moet ophouden om alles en iedereen te bekritiseren. Het moet stoppen om halfhartelijk te komen naar de diensten. Amen. Wanneer de deur open is, kom binnen. De dienst begint niet om 10:30. De dienst begint om 10:00 wanneer het gebed er is. Halleluja. De dienst begint niet om 11:15 wanneer al een paar liedjes zijn begonnen. De dienst begint dan wanneer, halleluja, we samen, wanneer 2 of 3 mensen te samen zijn. Dan is de Heer in het midden. En ik wil niks missen van wanneer de Heer in het midden is. Halleluja. Oh, halleluja. Het moet stoppen om alleen maar een stoel warm te maken met je achterste. In plaats van het hart van God warm te maken met je lofprijs en met je aanbidding. Oh Jesus, dit is een goede gemeente. Mensen ontvangen nog steeds de Heilige Geest. Dank de Heer voor zuster Michaela. God is bezig in de levens van de mensen. En dat gebeurt niet dankzij onze of mijn inspanningen. Het gebeurt omdat God trouw is. En genadevol. Maar er zijn er te veel die in slaap aan het tommelen zijn. En ik als je voorganger, als ik nog maar iets beteken in je leven, hoor goed wat ik je zeg vandaag. Jezus is op zijn terugkomst. Is gedaan met spelen. Jezus komt terug. Je wil het niet missen. Laat dit een keerpunt zijn in je leven. Laten we allemaal te samenwerken. Want er is geen één kok. Er is geen één kok die werkt aan de taart. Er is geen één iemand die roert in de pot voor een opwekking. Laten we allemaal te samenwerken aan het recept voor opwekking. Dat is een last krijgen voor nieuwe zielen. Dat is jezelf geven, bidden en jezelf strekken in al die dingen die de Heer ons opdraagt. Hou vast, hou vol en we zullen de doden opwekken. Hou vast en hou vol en we zullen de doden opwekken. Wees trouw aan je gemeente. Nu is geen tijd om de diensten te verzaken. Nu is geen tijd om onze samenkomsten, halleluja, halfhartig te bezoeken. Ik bid in de naam van Jezus dat er vandaag iemand zal opgaan.